Goedemorgen mensen, u mag uw Bijbel openen naar Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16. Dat kan iedereen mij zien, denk ik. Het is elke keer weer een groot voorrecht als ik in jullie gemeente mag zijn. Ik wil u de groeten brengen uit België. Wij zijn inderdaad eigenlijk ook een reformatorisch-baptistische gemeente in België. En er is niets liever dan wat meer in mijn hart ligt dan een gemeente te bouwen. En hoe bouw je een gemeente? Met de preekstoel. Ik ga ook bijna nooit buiten ons huis spreken. Dit is de enige gemeente die ik bezoek. Dat heeft meer ook te maken met de vriendschap van Alexander. Ik denk dat ik gemiddeld inderdaad 8-9 keer achter elkaar wil voorgaan in de dienst. En dan besteed ik het een keer uit. Omdat ik denk dat het woord diep doorgrond mag worden. En dat hoop ik hier vandaag ook te doen. Het is elke keer ook een uitdaging om een onderwerp te kiezen. Als je ergens heen gaat, dan denk je inderdaad, waar hebben de mensen nood aan? Wat is belangrijk? En dit is eigenlijk een beetje een samenvoegsel van hetgeen waar ik in onze gemeente ook wat aan gewerkt heb. Eenheid in de drie eenheid. Jullie hebben hier mensen dus al deel 1 van gehad. Wim Abrahamsen. Die heeft met de Pinksterochtend heeft die deel 1 gegeven. En minstens dat ik in de voorbereiding bezig was, het doorgaan van Alexander, wat er in mijn hart zat, heb ik ook de preek van Wim, broeder Wim Abrahamsen geluisterd. En ik heb toestemming gevraagd om deel 2 te doen. Niet om hem te corrigeren, nee. Om hem aan te vullen. Want Wim die kon ook lang niet alles in één preek verkondigen. En dat ga ik ook niet doen. Maar ik wil jullie meenemen. Johannes hoofdstuk 16, vers 12 tot 14, ik wil het lezen. Een kort moment van gebed en dan duiken wij met elkaar de studie van Gods woord in. Dit is de Heer Jezus. Dat is altijd moeilijk, hè? We gaan Johannes hoofdstuk 16 binnen. Dit is het laatste, de laatste avond dat de Heer Jezus met zijn discipelen om de tafel zit. Ze hebben het avondmaal gevierd. En de Heer geeft hun nog onderwijs. En dit begint hij eigenlijk voor het eerst ook, zo in een aantal facetten, begint de Heer Jezus zijn discipelen te onderwijzen over de Heilige Geest. Vers 12 van hoofdstuk 16 van Johannes. Nog veel heb ik u te zeggen, zegt de Heer Jezus, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. Want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Tot zover de schriftlezing. Heb ik de HSV-vertaling of had ik de NBG hierin geprint? De NBG, mijn verontschuldiging, want volgens mij heb ik voor de rest wel de HSV gebruikt. Hoop ik. Maar mits dat ik hier zat, zag ik in één keer de HSV, denk ik, oh ja, ik ben nog niet bekeerd tot de HSV. Als een van de weinigen. Maar dat heeft meer te maken omdat ik de Bijbel beter doorgrond en de teksten beter kan vinden. Maar de HSV is een sublieme vertaling. Oh, het moet hier even wel staan.
Ja, hij is van af en weg.
Ah.
Dus de speler misschien even vast in de vertaling krijgt.
Dat betekent dat ik op de plaats moet blijven staan. Voor degene die een jaar eerder geweest is, dat is mijn grootste handicap. Dankjewel thuis. Ik zal mijn best doen om te blijven staan. Mensen, laten we onze gedachten eens richten op de eenheid van binnen de drie eenheid. Zullen we een moment bidden? We hebben gelezen, we hebben al wat oponthoud gehad. Maar we vragen de Heer heel kort of Hij ons wil zegenen door de verkondiging van dit woord. Vader. Dat wij U Vader mogen noemen, Heer, is een onwaarschijnlijk voorrecht. O Heer, mogen wij daar de diepte van gaan doorgronden. Niet alleen van de kostprijs, Heer, die daarvoor geleverd is. De kostprijs dat uw Zoon aan het kruis gestorven is. Voor een ieder die gelooft, voor een ieder die tot u komt, Heer. Is daar die verlossende genade. Wees die enorme prijs betaald. Maar Heer, veel meer ook dat wij in een persoonlijke relatie gebracht zijn tot u. En Heer, wij willen u kennen. Als u zegt dat u Vader bent, dan nodigt u ons als het ware heel dicht bij u uit. Oh ja, u blijft God. U blijft de hoogverhevene, de eeuwige, de ongeziene, de volmaakte, de ondoorgrondelijke. Maar Heer, er is ook een facet van u waarin u uzelf laat zien wie u bent. En dat is mijn wens, Heer. Dat is mijn verlangen. Dat is ook wat u zegt in Jeremia. Oh, die roemen dat hij mij kent. Heer, mag dat ons hart raken vandaag. O Heer, dat wij u gaan leren kennen. Dat wij de eenheid in de drie eenheid, volmaakte glorie, Vader, voor u en de Zoon, volmaakt God, o Heer Jezus, wij aanbidden u, wij eren u, want u bent God. En o Heilige Geest, dat u in ons wil wonen als gelovigen, is het grootste voorrecht, maar u bent ook waarachtig God en waardig om aanbeden te worden. Maar leer ons doorgronden waar het op aankomt. Leer ons zien wie u bent, door uw woord, Heer. Mag ik op de achtergrond verdwijnen, mag u op de voorgrond komen, Vader. Mag u spreken door uw woord, mag uw geest harten veranderen. In de wonderbare naam, Vader. Die enige naam waar wij bij u kunnen komen. De naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Het meest belangrijke voor u en mij in ons leven is om te weten wie God is het niet? Alles, maar dan ook werkelijk alles in uw leven en mijn leven, hangt af van ons beeld van God. Wat wij denken waar te zijn van God in ons hart, waar wij ons geloof en vertrouwen hebben geplaatst, bij het beeld van God is bepalend in alles wat we doen. Alles in ons leven is doordrenkt met ons beeld van God. Daarom is het ook belangrijk om een gebalanceerd beeld te hebben van God. Een waarachtig beeld, een Bijbels beeld. En het wonderlijke is, het lijkt alsof elke generatie dit opnieuw moet uitvinden. Maar dat is eigenlijk niet zo vreemd. We hebben het vanochtend al gehoord van Rosalien, hier vanochtend voor, dat elk kind opnieuw geïnstrueerd moet worden, wat geboren wordt in de gemeente en toegevoegd wordt aan de gezinnen, moet opnieuw geïnstrueerd worden wie God is. Elke gemeente moet dit opnieuw aan de gemeenteleden onderwijzen. Dit blijft een eeuwige zoektocht. En niet de zoektocht van we zullen het vinden. We vinden het hier en hier alleen. En later, als we vereeuwig bij de Heer zullen zijn, dan zullen wij nog de eeuwigheid nodig hebben om het verder te doorgronden. Of beter gezegd, hem te doorgronden. Ik kan u ook zeggen dat elke gemeente die gebalanceerd Bijbels beeld heeft van God, is een, per definitie een stabiele gemeente. Is een gemeente waar rust is. Is een gemeente die op koers is, zou ik kunnen zeggen. Ik wil u vandaag meenemen naar een aantal facetten. En het lijkt naar, je zou kunnen zeggen, deel 2 van de Heilige Geest. Het wezen niet zozeer van de Heilige Geest, maar meer het werk van de Heilige Geest. Maar ik wil u meenemen naar de drie eenheid. We maken dan onderscheid in het wezen van de drie eenheid, in de rollen binnen de drie eenheid en het werk binnen de drie eenheid. En die drie facetten zijn belangrijk voor degene die mee willen kijken. Ik heb een schema gegeven. Daar staan de Bijbelteksten op. Als u het niet kunt vinden, kijk maar even bij de stoel voor u, achter u, naast u. Daar liggen nog vrije preekschema's. Dan weet u in ieder geval waar ik heen ga. En de Bijbelversen staan daar ook voorgedrukt. Het wezen van God. Wat bedoel ik daarmee? Zijn natuur. Wie hij is. God almachtig. Hij is eeuwig. Hij is ondoorgrondelijk. Zonder begin en zonder eind. Hij is heilig. Hij is volmaakt. Het wezen van alle drie de personen is daarin gelijk. En daar wil ik niet te lang bij stilstaan. De gemiddelde gemeente heeft dit redelijk op koers, zou ik kunnen zeggen. En als ik hier de 1689 geloofsbelijdenis hoor, dan zal dat bij jullie ook op koers moeten zijn. Maar toch moeten we daar verder in streven. En waarom? Vandaag de dag is vaak dit het enige wat we horen. En doe dat vers in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. En hij staat daar inderdaad ook gegeven in uw preekschema. Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8. spreekt ook vaak over de Heer Jezus. En we horen wij vaak om ons heen. En wat horen we dan? Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En we beamen dat volmondig. Dat is alleen het verdrietige dat er mensen er rondgaan vandaag de dag. Die zeggen van, Jezus geneest net zo toen als nu. Want dit is het vers waar dat over spreekt. En dan beginnen mijn wenkbrauwen te fronsen en dan zeg ik, wacht even, Hebreeën 13 vers 8 spreekt niet over het werk van de Heer Jezus, maar spreekt over zijn wezen. En iedereen die die dingen gaat mixen en daar geen helder onderscheid in weet te maken, gaat per definitie uit balans. Natuurlijk is de Heer Jezus hetzelfde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar dit spreekt over het wezen of over het werk van de Heer Jezus. Want is de Heer Jezus nog steeds bezig met hetzelfde werk? Is het niet zo dat hij in zijn kruisdood eens en voor altijd de losprijs betaald heeft? Ja. Van het wezen wil ik u meenemen naar de rollen. U hoorde al, ik spreek er heel kort even over om een introductie te maken. In uw hoofd dat u onderscheid gaat maken tussen wezen en rollen en werk. En dat u ook Bijbelversen kunt lezen en kunt plaatsen waar ze, je zou kunnen zeggen, over spreken. Sommige Bijbelversen spreken over beide of drie facetten zelfs. Maar wat nu over het wezen en de rollen? Want binnen de drie eenheid is er ook een rolverdeling. De Vader is het hoogste in gezag. Wel, dat horen we vandaag en de dag niet altijd meer. Gelukkig in de reformatorische achtergrond waar velen van jullie hebben, is dat goed verankerd. Bij ons in de katholieke achtergrond wappert dat een beetje meer. En zeker in de gemiddelde evangelische kerk wordt wel eens het onderscheid niet meer aangelegd tussen de Vader en de Zoon. En er worden gebeden gericht tot de Heer Jezus. En als je dan vraagt van, ja, maar is niet Jezus de weg tot de Vader? Dan zeggen ze, ja, maar die zijn toch gelijk? Ja, in wezen, maar niet in werk. De Vader is het hoogst in gezag. Is het niet zo dat in Openbaring hoofdstuk 5, en u kent die tekst vast wel, waar we dat lam zien, geslacht voor de grondlegging van de wereld. En het wordt muisstil in de hemel. Waar de lam naar de troon wandelt, waar wie zit? De Vader. En wat krijgt hij van de Vader? De boekrol. Wie is daar de hoogst in gezag, zou je kunnen stellen? Dat is de Vader. Filippenzen hoofdstuk 2, dat schitterende hoofdstuk waar we lezen over de Heer Jezus die zichzelf ontledigt. Hij ontledigt niet van zijn godheid, hij sluit zijn goddelijke, je zou kunnen zeggen, heerlijkheid op. Om die niet voor zichzelf te gebruiken. En hij wordt mens, hij wordt een slaaf, hij wordt een dienstknecht. En hij gaat naar de dood, ja zelfs de kruisdood. En dan keert het op dat alle knie voor hem zou buigen. En wat staat er dan zo mooi achter? We gaan dat vers hopelijk straks nog lezen. Tot lof en heerlijkheid van de Vader. De Vader is het hoogst in gezag. Alles draait om de Vader. In de rollen. De Vader zond de Zoon. De Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. Dat is vanochtend nog gelezen. In de 1689 geloofsbelijdenis. Is dat praktisch om te weten? Absoluut. Ga nu eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3. Daar zien we dat deze rolverdeling binnen de drie eenheid cruciaal is om te doorgronden. En gelukkig staan veel evangelische gemeenten nog enigszins hier. In het wezen hebben wij veel vrienden binnen de evangelische en reformatorische kerken. Maar als het komt over de rollen, dan zien we al meer haperingen komen. Maar gaat u eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 3. Mijn verontschuldiging, want ik weet niet welke teksten ik hier gebruik. Ik hoop de HSV voor u. Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. En het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. De Vader zou ik daarbij willen toevoegen. Er is die hiërarchie niet in waardigheid, maar in rolverdeling. En dan zien we gelijk de praktische uitwerking daarvan. De man heeft gezag. De vrouw is helper, een glorieuze rolverdeling, ook binnen de drie eenheid. Maar we horen daar vandaag de dag niet altijd evenveel over. Als er al over de rollen gesproken worden, dan wordt het niet meer gesproken om de eenheid in de drie eenheid te bekrachtigen, maar de diversiteit. We hoeven maar te spreken over de Heilige Geest en de rol van de Heilige Geest. En we hoeven maar om ons heen te kijken. En er zijn heel veel reformatorische kerken, evangelische kerken, die inderdaad met de Geest een soul, van de Geest een solist maken. Ja, hij is uniek. En het is de derde persoon. En zijn rol is vandaag in de dag. En noem het maar op. En ze zijn vertrokken. De rollen binnen de drie-eenheid zijn van cruciaal belang. En wie het wezen juist heeft van God, de drie-eenheid, wie de rollen juist heeft binnen de drie-eenheid, is al heel lang een weg. Het is niet mij gelegen om dat hier allemaal te onderwijzen, daar heb je systematische theologie voor nodig. Of een prediking door een serie heen, de drie-eenheid. Maar wie deze twee facetten al gelijk heeft, of goed heeft, heeft een orthodoxe kijk op het wezen en de rol. Ik wil vandaag meer stilstaan met het laatste stukje, dat is het werk binnen de drie-eenheid. En dan met name richting de Heilige Geest. Het wezen, de rol en het werk. En bij het werk, als ik het al zo mag zeggen, dit is meer een langere introductie. Hè? In het wezen van God, de drie-eenheid, hebben wij binnen de evangelische kerken en de reformatorische kerken een grote eenheid. Oh, wat beleiden. Zelfs de katholieken kunnen ons daar nog naast ontstaan. Als het gaat over het wezen van God, drie-eenheid, ja. Allemaal God, ja. Als het gaat over de rollen, dan begint het her en der al verder af te brokkelen. Maar als het gaat over het werk binnen de drie-eenheid, moet ik u eerlijk bekennen, daar is ontzettend veel diversiteit. Ontzettend veel diversiteit. Dan lijkt het alsof het in één keer, als het over het werk gaat, we drie solisten hebben in de heilige drie-eenheid. En als ik spreek, vrij spreek over de drie-eenheid, dan hoop ik dat u begrijpt dat ik het met waardigheid wil doen, want het is en het blijft onze hoogverheven God. Maar de drie-eenheid in het werk wordt vaak, de eenheid binnen de drie-eenheid in het werk wordt vaak ontmanteld. Ik zei het zo straks al, hoeveel gemeenten zijn er niet die het werk van de Heilige Geest in de gemeente centraal zetten? Waar de gaven van de Geest centraal staan. Waar gebeden wordt voor de uitstorting van de Heilige Geest. Waar gezocht wordt naar genezing en alles wat daarachter wegkomt. Met hier en daar nog een referentie naar Jezus Christus. Als ik in gemeente kom, evangelische gemeente, waar ik zelf ook voorganger ben geweest en waar ik ook heel veel liefde voor heb, waar Christus centraal staat. Maar het enige wat we daar horen is Christus. En zijn werk aan het kruis. En ik noemde het net al, daar wordt het bidden tot Christus gelijk geacht als bidden tot God de Vader. Hoe begon het gebed ook alweer, wat de Heer Jezus ons leerde? Onze Vader. Maar als de Heer Jezus ons dat leert, dan betekent het dat Hij ons leert hoe wij de Vader moeten benaderen. En dat is de richting die we ook inderdaad met elkaar daarin moeten zoeken. Hoeveel mensen zien ook niet een diversiteit, en dan komen we al wat dichter bij huis, in de verlossingsleer. Want dat is ook het punt waar ik inderdaad met jullie mee wil over nadenken, en ik wil maar een tipje van de sluier oplichten. En ik weet, het is een hele theologische preek, maar zo denk ik af en toe dat het nodig is. In de verlossingsleer is er ook een enorm belangrijk facet dat alle drie de personen van de drie-eenheid in eenheid hun werk gedaan hebben. Dat betekent dat de Vader voor de grondlegging van de wereld zijn kinderen heeft uitverkoren. Dat God de Zoon inderdaad, toen hij naar het kruis ging, zijn leven gaf als een losprijs voor velen, niet voor allen. Ja, er is een aspect in het verlossingsoffer van de Heer Jezus wat universeel is. Maar de betaling van de prijs voor uw en mijn zonde. De prijs die Hij betaalde om ons vrij te kopen van de slavenmarkt van de zonde. De prijs die de Heer Jezus, nee, ik kan het beter anders zeggen. De toorn die de Heer Jezus droeg voor het feit van onze zonde, heeft de Heer Jezus heel specifiek voor u en mij gedragen. Het was een specifiek offer die de Heer Jezus daar bracht. En wat doet de Heilige Geest vandaag aan de dag? En daarom was die preek van Wim Abrahamsen ook zo belangrijk. Omdat het werk van de Heilige Geest vandaag aan de dag maar één ding voor ogen heeft. En dat is Christus verheerlijken. Hetgeen wat Christus verworven heeft aan het kruis toepassen in het leven van de gelovigen. En van de uitverkoren, als hij ze roept tot wedergeboorte. En om dat laatste facet, en ik heb het nu net even gesproken over de verlossingsleer. Het werk binnen van de drie-eenheid in de verlossingsleer. En wat staan we daar mooi op de 1689 geloofsbelijdenis? Wat voelen we ons verbonden als reformatorische gelovigen of baptisten? Dan zal ik u eerlijk zeggen dat dat het punt is waar ik inderdaad pleit. Dat we niet alleen het verlossings- of de eenheid van de drie-eenheid, het werk binnen de drie-eenheid, niet alleen maar toespitsen op de verlossingsleer, maar op alle facetten. Alle werken binnen de drie-eenheid. En ik wil u meenemen en zo kunnen we inderdaad een waaier van theologie gaat daarachter weg. Want wat is het werk van de Vader? Wat is het werk van de Zoon? En wat is het werk van de Heilige Geest? In elk facet. In de verlossing. In de wederkomst, in de eschatologie. In de bibliologie. Wat het zegt over de Bijbel. En als u dat laatste stuk, het werk binnen de drie-eenheid gaat doorgronden, dan zal ik u eerlijk zeggen, dan komt u in een oase van rust. Dan komt u inderdaad in een oase dat u inderdaad de dingen die u om u heen hoort over het werk van de desbetreffende personen binnen de drie-eenheid, dan kunt u dat plaatsen en dan kunt u zeggen, is dat nu eenheid in de drie-eenheid? En alles wat ik u kan zeggen, ik kan u maar heel weinig vertellen. Maar als u hoort dat het geen eenheid is, of geen eenheid brengt in de drie-eenheid, dan klopt het theologisch in mijn optiek niet. Want voor de grondlegging van de wereld is daar een plan gemaakt waar zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest aan één koord getrokken hebben. In de volheid van hun wezen, in de volheid van hun rol en de volmaaktheid van hun werk. Ik wil u meenemen naar een aantal hoofddoelstellingen. De hoofddoelstellingen binnen de drie-eenheid. Zou u de hoofddoelstelling weten binnen de drie-eenheid? Vaak spreken wij in ons reformatorisch denken. Wat is het hoogste goed waar wij naar moeten streven? Gods eer en glorie. Is het niet? Dat is het hoogste doel in het werk van de drie-eenheid. Dan wil ik u ook laten zien vanuit Gods woorden dat de hoogste doelstelling is. Johannes hoofdstuk 12, vers 28. U mag dat even opzoeken. Daarna wil ik naar Johannes hoofdstuk 17, vers 1. Want wat niet alleen geldt voor ons, is ook het hoogste doelstelling binnen de drie-eenheid. En onlangs was ik een stuk aan het lezen van... Ik dacht dat het Jeroen Maris was. Klopt dat? Is die hier aanwezig? Ken ik hem? Heel schuchter steekt hij zijn hand in. Ik denk, wat zal ik nu over mij heen krijgen? Blijf rustig zitten. Als jij geschreven hebt wat vanuit Gods woord komt, dan zit je veilig. Een geweldig stuk heb ik gelezen van Jeroen over het feit waar hij ook om schreef met de woorden. En ik zal het even citeren dat het... Het bekendmaken van Gods heerlijkheid is Gods leidende motief, is het belangrijkste motief. Het bekendmaken van Gods heerlijkheid. Ik zou dat ook willen verfijnen. Niet zozeer dat dat een verfijning van zijn schrijven is, maar binnen de drie-eenheid is daar een verfijning. Leest u maar eens mee dat namelijk binnen de drie-eenheid de Vader verheerlijkt wordt. Dat is het werk van de Zoon. Johannes hoofdstuk 12, vers 28. Vader, verheerlijk uw naam. Dit waren de woorden van de Heer Jezus. Vader, verheerlijk uw naam. Denk maar aan het hoge priesterlijk gebed, hoofdstuk 17. Gaat u maar eens met mij mee. Dat het werk van Christus op aarde was om de Vader te verheerlijken. We horen het elke keer weer uit Jezus' zijn eigen mond. hoofdstuk 17, waar we het enige gebed in de Bijbel hebben uitgeschreven wat de Heer Jezus bidt tot zijn Vader, als ik het juist uit mijn hoofd heb. En die zegt dit: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Aan het kruis, wat was daar het punt? Dat de Vader de Zoon verheerlijkte, maar vooral dat de Zoon de Vader verheerlijkte. Dat was het werk van de Zoon. Vers 4. Ik heb u verheerlijkt op aarde door het werk te voleindigen, zegt de Heer Jezus. Dat was het werk van de Heer Jezus op aarde. En dat is zijn eeuwige werk, om de Vader te verheerlijken. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 11. Laten we die ook even lezen. Dan ziet u dat, ik citeerde de versen net. Maar dit is hetgeen waar alles heen leidt. Het is een verheerlijking van God de Vader. Dat is het werk van de andere twee personen van de drie eenheid. De Zoon kwam om de Vader zijn wil te doen. Het uiteindelijke doel was om de Vader te verheerlijken. En dat lezen we hier ook nog heen. Of hier ook nog een keer, dat door het lijden, dood en opstanding de Vader werd verheerlijkt. Vers 9 tot 11 van Filippenzen hoofdstuk 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Kunt u zich dat voorstellen? Nou, als je dat hoort. Iedereen zou buigen voor de Heer Jezus. Het is of hier, of het is voor de grote witte troon, maar buigen zullen ze. En wat staat er dan nog achter? Die op aarde en die onder, of die in de hemel, sorry, die vergat ik, die in de hemel zijn. Die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer. Maar daar stopten ze niet. Want dat is niet het uiteindelijke, dat Jezus Christus Heer is. Want wat is het ultieme? Tot eer van God de Vader. Jezus' werk op aarde. Jezus' werk in de hemel. Jezus' werk tot in eeuwigheid is om de Vader te verheerlijken. We hoeven maar in 1 Korinthe hoofdstuk, en ik kan dit niet allemaal uitbouwen, mensen, want ik maak een hele smalle vernauwing zo meteen. We hoeven maar naar 1 Korinthe hoofdstuk 15 gaan, en waar de Vader, waar inderdaad gesproken wordt dat alles aan de Zoon is onderworpen, en uiteindelijk is het de Zoon die alles weer aan de Vader geeft. Opdat alles in allen zou zijn voor de Vader. Dat is het werk van de Zoon. Ga dus mee naar hoofdstuk 16, waar ik net begonnen ben, en dan gaan wij, van Johannes bedoel ik dan, Johannes hoofdstuk 16, vers 14. Als de Heer Jezus zijn werk is om de Vader te verheerlijken, dan wil ik u laten zien, en dat heeft broeder Abraham zo ook rijkelijk verkondigd. Als we daar vers 14 lezen van Johannes 16, dan is het werk van de Heilige Geest om de Heer Jezus te verheerlijken. Johannes hoofdstuk 16, vers 14. En hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. En dat was inderdaad naar de geest van de waarheid die gezonden zou worden. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het werk van de Heilige Geest, mensen, op aarde, is nog steeds hetzelfde als die dag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Om Jezus Christus te verheerlijken. Om de Zoon centraal te zetten. Om de Zoon in de spotlight te zetten. Dat is alles waar de Heilige Geest mee bezig is. De Heilige Geest is geen solist en gaat zijn eigen gang. De Heilige Geest heeft een hele duidelijke opdracht gekregen hier. En die kreeg hij van de Zoon. En de Zoon die zegt: hij zal mij verheerlijken. Christus centraal zetten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is zijn hoofdtaak op dit moment nog steeds. Zouden wij niet diep ontzag moeten hebben voor het werk van de Heilige Geest? Hij staat altijd buiten de spotlight. Dat is wat de Heilige Geest doet. Altijd op de achtergrond, altijd achter de coulissen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Altijd verwijzend naar Christus, zichzelf wegcijferend en maar naar Christus richtend. De Heilige Geest doet nooit aan zelfpromotie. Nooit aan zelfvertoning. De Heilige Geest, zijn werk is, ligt nooit in het feit dat hij zichzelf verheerlijkt. Nooit in het centrum, nooit zichzelf centraal stellend. Altijd verwijzend naar Christus. Als u dat gaat begrijpen, dat het wezen van God ze gelijk zijn. Dat ze een verschillende rol hebben. En soms is de rol en werk vloeit wat in elkaar over. Daar kun je niet altijd een scherpe lijn tussen trekken. Maar dat die rollen die ze gekregen hebben, een volmaakte eenheid weerspiegelen. En onderbouwen en ondersteunen. Maar vooral ook dat laatste stuk, dat het werk binnen de drie eenheid. Wat ze op dit moment nog aan het werken zijn. Is één klinkende cymbaal. Is één harmonieus orkest. Ik wil u een aantal facetten meenemen. Waarin we kunnen zien dat de Heilige Geest Christus centraal zet. Want dat is vandaag de dag het minst goed begrepen. Ik hoorde hier een aantal mensen die waren aan de Strange Fire Conference geweest in L.A. Alles draait over de rol, je zou kunnen zeggen, de rol en het werk van de Heilige Geest. Niet over het wezen van de Heilige Geest. Daar was niet de conferentie over. Daar zijn niet de strijden over. Maar over het werk van de Heilige Geest. En ik wil u een aantal facetten meegeven als aanvulling dat de Heilige Geest Christus centraal zet. En als u dan in de landen wandelt en op de kerkkaart van Nederland en België kijkt, en als u iets hoort over de Heilige Geest en hij zet zichzelf centraal, hij wordt weerspiegeld als een solist, hij wordt losgekoppeld van Christus, dan kan ik per definitie zeggen, dan is de drie eenheid, dan is de eenheid in de drie eenheid ontmanteld. En dan is dat erin, dan is dat de weg naar valse leer. Ik wil u beginnen met wat u in uw handen heeft. In Gods geest, en dat is mijn eerste punt, in Gods geest geïnspireerde woorden staat Christus centraal. Wie heeft dit woord aan ons gegeven? Laten we eens naar 1 Petrus gaan. 2 Petrus 1, 21. Gods woord is de basis waar wij alles op bouwen. En of het nu een HSV is of een NBG, dat doet er niet toe. Petrus 1, 21. Ik sla even een vers over. Dit is de basis waar wij op bouwen. En wat staat daar? Want de profetie, de schrift, betekent dat, is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. En wat dat eigenlijk zegt, is dat dit woord gegeven is onder de leiding en de inspiratie van de Heilige Geest. Dit is het boek van de Heilige Geest. Hij heeft mensen geleid, profeten in het Oude Testament, profeten in het Nieuwe Testament, de apostelen in het Nieuwe Testament. En geen mens kan dit op eigen kracht. Het was de Heilige Geest die die mensen voortdreef. Nu vraag ik u één ding, heeft de Heilige Geest zichzelf centraal gezet? Vinden we hier alles over de Heilige Geest en voor de rest niks? Ik denk dat wij heel kort en eenvoudig uitgesproken zijn door om te luisteren naar de Heer Jezus zelf. Lucas hoofdstuk 24. U mag er even heen gaan. Een paar versen wil ik daar uithalen om te laten zien wat de Heer Jezus zelf zegt. Dit is de weg naar de Emmausganger, zoals het dan genoemd wordt. Jezus voegt zich bij die twee mannen naar Emmaus. Hij is inmiddels gestorven, hij is gekruisigd, hij is begraven, hij is opgestaan. En ze vragen zich af, help, wat is er gebeurd? En wat staat er nou in Lucas 24, vers 27? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. De Heer Jezus pakt gewoon het Oude Testament en gaat daar doorheen boek voor boek en begint te vertellen over de hoofdrolspeler in het boek. En wat een effect had dat. Want ga maar eens een paar versen verder. Kijk maar eens in vers 32. En dan hebben die twee mannen hun ogen zijn opengegaan. Ze hebben de Heer Jezus het brood zien breken. Wat zien ze dan bij vers 32? Als ze dat later terugroepen, zeiden ze, en ze zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Waarom brandde hun hart? Omdat het hele schrift getuigt van Christus. De hoofdtaak van de Heilige Geest bij het geven van het woord van God was om Jezus Christus centraal te zetten. Op elke bladzijde van de schrift. Overal vinden we hem. Hij is de doel mee doordrenkt. Wat ik daarmee wil zeggen is dat de Heilige Geest is geen solist. Dat was het vers waarmee we begonnen. Johannes hoofdstuk 16 vers 14. En hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Wie geeft zal mij verheerlijken? In de schrift. Daar begint het dan mee. En als we de schrift hebben, wat is dan de boodschap? Wat is de boodschap die wij de wereld indragen? Wat is de boodschap voor u en mij die van levensbelang is? Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 18 vers 11. Hoofdstuk 16 van Johannes hoofdstuk 16 vers 8. Want de geest overtuigt deze wereld. Als de Heilige Geest inderdaad het... Nee, dat kan ik niet zeggen als. De geest heeft het woord van God gegeven. En het draait om Jezus Christus. Christus staat centraal hierin. Dat is het werk van de Heilige Geest bij het geven van de schrift. Maar de geest overtuigt deze wereld ook. Dat is het werk van de Heilige Geest op dit moment. En dat kunnen we zo mooi zien. In hoofdstuk 16 vers 8 tot 11. En als hij komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is het werk van de Heilige Geest. Is dat los van Jezus Christus? Nee, kom, lees verder. Vers 9. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven, zegt de Heer Jezus. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld reeds geoordeeld is. De Heilige Geest gebruikt het woord van Christus. En wat is zijn boodschap in deze wereld van de Heilige Geest? Wat zet hij centraal? Hij zet Christus centraal in zijn boodschap. Oh, ik kan uren met u spreken over de eindtijd. Ik kan uren spreken over Israël en over of de opname nu voortijdens of midden is of... De grote verdrukking. En dan beginnen sommige mensen al een beetje te fronsen en te zeggen, waar heb je het nu over? Wel, laat ik eerlijk zeggen, daar kunnen we hele studies over doen. Maar het belangrijkste wat de Heilige Geest op dit moment doet, is dit. Is de boodschap van de Heer Jezus Christus pakken en het zaaien in de harten van de mensen. En het verkondigen. En als ik daar de zendelingen zie, dan is dit hun boodschap die zij uitdragen. Dan is dit uw en mijn verantwoordelijkheid om te verkondigen bij de mensen waar we mee in contact komen. Als eerste naar elkaar. Als man en vrouw. Naar onze kinderen. Naar onze collega's. Het is inderdaad het woord van Christus. En waarom? Want dat is waar de Heilige Geest overtuiging doorbrengt. Maar kijk eens wat de Heilige Geest daarmee doet. We weten dat sommigen tot bekering zullen komen en anderen niet. Maar het is hoofdstuk 16 vers 9. De Heilige Geest overtuigt deze wereld van zonde omdat ze in mij niet geloven. Zie, de verkondiging van de Heilige Geest is weer gefocust op Christus. De boodschap van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest in de verkondiging draait weer om Jezus Christus. Het is niet een algemene zonde die de Heilige Geest naar voren brengt. Het is niet van u bent zondaar. Ah ja, we zijn allemaal slecht. Er is maar één zonde die doemwaardig is. En dat is het niet geloven in Jezus Christus. Als de waarachtige Zoon van God. Als de enige redder. De enige verlosser. Dat is het enige wat werkelijk doemwaardig is. Even pauzeren. Kent u de Heer Jezus als persoonlijke verlosser? Heeft u hem aangenomen? Ik kan niet doorgaan als dit niet zo is. En u moet niet van hem weten, hè. Sorry dat ik een kleine correctie aanbreng. We spreken zo vaak, we weten Heer. Nee, gelooft u in de Heer Jezus. Vertrouwt u uw leven naar Hem toe. Voor de verlossing en de vergeving van zonden. Als u wil weten wat vertrouwen is, kan ik dat eenvoudig uitleggen. Zit u op een stoel? Voelt het comfortabel? Zal ik u eerlijk zeggen, u heeft uw hele lichaam toevertrouwd aan de stoel. En voor de een is dat inderdaad een grotere uitdaging dan de ander. Er zijn er die zijn wat omvangrijker en je hebt inderdaad een stevige stoel nodig. Maar u bent gaan zitten. En u zit allemaal alsof u zegt van het gewicht van mij kan een diepe overtuiging uit mijn hart op die stoel rusten. Maar dat zegt u alleen maar uit ervaring. Want u heeft hier vorige week ook gezeten. Maar geloof in de Heer Jezus is je hebben en je houden en je hele leven aan Hem toevertrouwen. Ook al heeft u dat nooit ervaren. Maar u gelooft het. En waarom? Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven, zegt de Heer Jezus. Neem hem aan. Vandaag is de dag. Maar dat is de enige zonde die doemwaardig is. En dat is ook waar de Heilige Geest zich om centreert. Het werk van de Heilige Geest getuigt van de zonde omdat ze mij niet geloven. Kom tot Hem. Kom tot de Heer Jezus. Maar wat is de volgende waar de Heilige Geest mee aan de weg staat? Van gerechtigheid omdat ik heen ga tot de Vader en Gij mij langer, niet langer ziet. Welke gerechtigheid spreekt de Heer Jezus hierover? Dat is waar de Heilige Geest op dit moment van getuigt. Van de gerechtigheid van Jezus Christus. Hij is opgenomen in de hemel. Hij is volmaakt rechtvaardig. Hij is de rechtvaardige. En u en ik schieten tekort. De Heilige Geest overtuigt ons daarvan. Dat wij een tekort hebben aan de gerechtigheid die de Heer Jezus heeft. Die gerechtigheid is de gerechtigheid van Christus. Hè? Daar draait het hier om. In vers 11 van oordeel, dat is het volgende waar de Heilige Geest mee aan de slag gaat. Omdat de overste van deze wereld reeds geoordeeld is. Al het oordeel is aan wie gegeven? Aan Christus. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. En waar getuigt de Heilige Geest van? Dat Christus wederkomst zal zijn in glorie. En dat zijn oordeel rechtvaardig zal zijn. En grondig. Dat is het werk van de Heilige Geest op dit ogenblik. En als u dat weet en voelt en ervaart en gelooft, dan zegt u in uw hart, ja. Ja. Maar ik ben daarvan gevrijwaard. Uit genade. Dat is het werk van de Heilige Geest in de boodschap die hij gebruikt. De Heilige Geest zet Christus hier centraal. De Heilige Geest zet Christus in de boodschap naar deze wereld centraal. En Christus stond centraal in alle werken die de apostelen gedaan hebben. Teruggaande naar Johannes hoofdstuk 14. Johannes hoofdstuk 16, u mag nog even mee teruggaan. Johannes hoofdstuk 14, vers 26. In alle woorden en werken van de apostelen staat Christus centraal. En zo kan ik al heel veel facetten aanhalen. Ik heb er maar drie genomen, maar er zijn er nog wel veel meer. Om te laten zien hoe centraal de Heilige Geest werkt rondom de Heer Jezus. Johannes 14, 26. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Dit is een belofte. Die de Heer Jezus geeft aan zijn 11 discipelen. Judas was inmiddels de deur uit. En we nemen dit heel snel aan als zijn dus een belofte naar ons. Maar dat is een toepassing. Ik moet eerst even lezen wat er in de tekst staat. Om het in de context te plaatsen en te zeggen. Voor wie geldt deze belofte? Deze belofte geldt voor de 11 apostelen. Die daar bij de Heer Jezus bij het laatste avondmaal aanwezig waren. En wat krijgen ze te horen van de Heilige Geest? Unieke dingen? Nieuwe dingen? Die Heilige Geest zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik, zegt de Heer Jezus, u gezegd heb. Die mannen hebben 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Dag en nacht zijn ze bij hem geweest. Overal waar hij ging, gingen zij, voor zover ze het fysiek bij konden houden. Ze hebben al het onderwijs gehoord. En uiteindelijk dan is het van, we weten nog zo weinig. De Heer zegt, daar stuur ik mijn geest voor. Die zal alleen maar één ding doen. Die zal in herinnering brengen al wat ik u gezegd heb. Niks nieuws. De Heilige Geest is geen solist. De Heilige Geest gaf ook inderdaad het Nieuwe Testament. En wat staat er in het Nieuwe Testament centraal? Christus. In alle woorden van de apostelen die volgden stond Christus centraal. Daarom spraken de apostelen ook met zoveel gezag. Daarom moesten ze ook 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken hebben. Hoe kunnen ze anders de woorden in herinnering brengen? Daarom was Paulus ook zo bijzonder en moest hij later inderdaad verkondigen. Wel, de Heer heeft mij persoonlijk onderwezen. Ze moesten persoonlijk met de Heer opgetrokken zijn, die apostelen. Ze moesten persoonlijk door de Heer aangesteld zijn. En ze moesten dus inderdaad de woorden van de Heer Jezus gehoord hebben. U hoort al wat ik uitsluit, hè? Dat er vandaag dat er geen apostelen meer zijn in die versie. De apostelen volgens een Bijbelse kader zijn er niet meer. De apostelen legden de basis onder de leiding van de Heilige Geest. En wat was hun centrale boodschap? Wat was de centrale boodschap van de apostelen? Ik sla ook een stukje over wat betreft dat ze het gezag hadden. Dat vertrouw ik toe aan de onderwijzers binnen deze gemeente. Maar was het niet zo dat in Handelingen hoofdstuk 2 vers 42, in het begin van de gemeente, dat de gemeente bijeenkwam en ze bleven volharden in het gebed, het breken van het brood en het onderwijs van de apostelen? En waarom? Omdat die het onderwijs gaven van Christus centraal. Romeinen 10, 17, een belangrijke vers. Zo dan is het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dat is centraal in het thema van alle apostelen. Elk boek in het Nieuwe Testament, na Handelingen, zelfs vanaf Handelingen al, hè? Handelingen inclusief, draait alles om Jezus Christus. Alle boeken die daar gevolgd zijn, zijn ook inderdaad door de apostelen gegeven, of door hele nauwe verwanten van de apostelen. Maar één criteria om in de Bijbel te komen was altijd heel eenvoudig: staat Christus centraal? Je leest de deuterocanonieke boeken en je weet direct, Christus staat hier niet centraal. Dat was niet de boodschap die we daar lazen in de deuterocanonieke boeken, maar wel in de rest. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 1, 23? Wij prediken Christus en die gekruisigd. Het is de hele centrale boodschap van de Heilige Geest in het werk van de apostelen. Wil u met mij teruggaan naar Johannes hoofdstuk 16, vers 14? Ik heb vandaag een poging gedaan om inderdaad in een wat langere inleiding, misschien een wat moeilijkere preek. Misschien heeft u niet alles meegekregen. Dan hoop ik dat u het centrale gedeelte meekrijgt. En dat de rol van de Heilige Geest op dit moment niets anders is dan dit. Hij, de Heilige Geest, Johannes 16 vers 14, zal mij verheerlijken. Daar is alles waar de Heilige Geest zich mee bezig houdt. En laat me wel wezen. Dat is de meest glorieuze taak die er is. En wat een nederige taak. Wat een nederig werk. Hoeveel mensen denken niet dat als je hiervoor staat, je staat in de spotlight, dat je roem, eer, naam en faam gaat bouwen. Hoeveel voorgangers, hoeveel mensen zijn er in die predikers die rondgaan en alle eer voor zichzelf willen hebben. En dat de mensen inderdaad naar hem toe komen van, oh, dat was een geweldige preek. En plaats die prediker maar op een paddenstoel of op een voetstuk en aanbid hem maar. De meest nederige is de Heilige Geest. Die verwijst alleen maar naar Christus. Het enige wat u hier vandaan zou mee moeten nemen is dat inderdaad dat ik u naar Christus gewezen heb. Want dat is de taak van de Heilige Geest, om Christus te verheerlijken. Hem te dienen, Hem te eren. De Heilige Geest heeft Christus centraal gezet in zijn woord. Bij de verkondiging van het woord is de Heilige Geest die Christus centraal zet. Het is de Heilige Geest die deze wereld overtuigt dat ze Christus verwerpen. Weet u ook dat? Dat is een kleine aanvulling. Als je de Heilige Geest smaakt, kennen we dat vers? Efeze hoofdstuk 4 vers 30. Bedroeft de Heilige Geest niet? Wanneer bedroeven we de Heilige Geest? Als wij Christus onteren. Dat is de waarschuwing die je elke keer terugkrijgt. Stefanus in hoofdstuk 8. Wat zegt hij tegen de mensen daar? Gij hardnekkige en halsstarrige mensen. Jullie. En waarom zegt hij dat? Omdat ze Christus aan het kruis genageld hebben en Christus verwerpen. Elke waarschuwing die in de Bijbel gegeven wordt over het smaden van de Heilige Geest, kunnen wij direct in relatie brengen tot Christus. Waar de Heilige Geest gesmaad wordt, wordt Christus onteerd. De Heilige Geest past de verlossing van Christus toe. Dat is een hele lange prekenserie geworden bij ons in de gemeente. Mensen, ik wil u één ding zeggen. In de gemeente van Jezus Christus staat de Heilige Geest niet centraal. De Geest staat niet centraal. Het werk van de Geest staat niet centraal. De Geest zet Christus centraal. En de enige openbaring die u en ik nog te verwachten hebben op dit moment. Welke openbaring is dat? De openbaring van Jezus Christus. En wat een glorieus moment zal dat zijn. Als de Heilige Geest in de harten van alle gelovigen die hier op aarde dan nog zijn en de openbaring van de Heer Jezus meemaken, dan zal het een gejuich zijn in die harten. En als u en ik voor die tijd opgenomen worden of sterven, dan zullen wij Hem zien voor wie Hij is. En ik zal u vertellen, dat zal een glorieus moment zijn. We zullen aan zijn voeten neervallen en zeggen van, Heer, het werk van uw geest was om u centraal te zetten. Mag dat werk in uw hart gebeuren. Mag u inderdaad in uw leven de Heer Jezus centraal zetten. Mag u inderdaad bidden dat de Heilige Geest u op Christus richt. U heeft daarvoor alle wapens in uw hand. Het woord van God. De boodschap van Christus. Dat is wat de Heilige Geest doet. En er is zoveel verwarring over. Eenheid. In de drie eenheid zullen we eindigen. Vader, ik dank u voor dit moment. Dank u voor deze tijd. Hier altijd moeilijk om in een gemeente te komen en te landen met de gedachte die u gegeven heeft, om die te verwoorden uit uw woord en het ook nog recht te snijden, het ook nog eenvoudig te brengen, ook nog de gelovigen op te bouwen. En Heer, ik wil maar één ding bidden. Mag de werking van uw Heilige Geest in de harten die hier aanwezig zijn of luisteren via het internet, dat zij Christus centraal mogen zetten. Dat zij gaan zien dat het werk van de Heilige Geest is om Christus te verheerlijken in alle facetten. In het werk van de Heilige Geest staat Christus centraal. Laat ons dat zien, Vader. Want dan krijgen wij een gebalanceerd beeld van hoe u, Vader, Zoon en Heilige Geest als volmaakte drie eenheid in eenheid werken in dezelfde richting. Bid u daarvoor, Heere Jezus' naam. Amen. Amen.